Welkom bij de podcast van Politieke Adem.
Ik ben Marleen Wehner, de host van deze podcast. Vandaag praat ik met Laurens Staartjes, lid van de VVD en een echte politieke kenner, met name op juridisch gebied. En we gaan het vandaag hebben over de coronacrisis, maar dan even, hoe zit het nou echt? Hè? Want ik kan eigenlijk ook niks meer horen over de coronacrisis, om heel eerlijk te zijn. Maar dit is echt wel interessant en ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. En Laurens en ik kennen elkaar vrij goed. Wij praten heel vaak met elkaar en wij verbazen ons erover hoe weinig of hoe laag de kennis is van politiek in Nederland. En eigenlijk hoe meer je weet, hoe interessanter het wordt. En dat is echt wel in het belang van jezelf. En we vonden het eigenlijk zo leuk, deze podcast. En die geef ik dan nu maar meteen even weg. Dat wij ook een Q&A organiseren. Omdat wij beide vinden, en Laurens echt voorop, die vindt echt, hij noemt het altijd politiek voor alledaags gebruik. Iedereen zou iets meer van de politiek moeten weten. Dat maakt het interessanter. Dan bemoeien zich iets meer mensen daarmee. Hij noemt zelf ook de participatie-elite. Dus als die participatie-elite wat groter wordt, en daar kan je ook toe behoren als je erin verdiept. En daar, als je er meer van weet, dan kan je er zelf meer mee bereiken. En dat is echt wel belangrijk. Dat zie je nu met corona. En daarom doen wij een Q&A op 14 oktober. Het wordt echt, je moet het gewoon voor je zien. Dat is een soort Zoom-call met ons. Wij gaan sowieso lekker kletsen. Het is een soort online politieke huiskamer waar we gewoon over politiek praten. Waar je any vraag kan stellen die je wil stellen. Het is gewoon gezellig. Een uur, anderhalf uur over politiek begint om 19:30 op 14 oktober. Je kan je in de show notes, dus dat is hier ergens onder bij de podcast aanmelden. En anders kan je ook naar politiekeadem.nl, daar zou ik het ook even vermelden. Ja, wees erbij. Het zou superleuk zijn als we met een leuk clubje wat verder kunnen praten en wat dieper in kunnen gaan op de politiek. Wij vinden het superleuk en ik hoop dat je ook heel erg geniet van deze podcast. Ik heb er onwijs veel van geleerd en ik hoop jullie ook.
Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Deze keer praat ik met Laurens Staartjes, lokaal politicus voor de VVD. En hij heeft een eigen bureau dat regelgeving inzichtelijk maakt voor politici en niet-politici die daar dagelijks mee te maken hebben. En zijn ambitie is om lokaal beleid toegankelijk te maken voor alledaags gebruik. Welkom.
Hoi, hallo Marleen. Hoi.
Leuk. Ja, leuk dat je er bent. Wij kennen elkaar vrij goed. Wij spreken elkaar vrij vaak over de politiek. En daarom vind ik het heel leuk om om iedereen kennis te laten maken met jou. Omdat ik het leuk vind, omdat wij het allebei leuk vinden om over politiek te praten. En ik wilde eigenlijk even beginnen met je speerpunt waar je het eigenlijk altijd over hebt. Wat is dat?
Ja, wat ik altijd heel erg bijzonder vind, is dat politiek die direct invloed heeft op onze levens, dat is vaak allerlei beleid, en waar wij ook zelf graag invloed op zouden willen uitoefenen, dat is vaak heel erg ingewikkeld. Dat merken we ook, wij praten vaak over politiek. Nou, we zijn er echt, wij zijn er veel mee bezig geweest. En zelfs dan kom je er nog achter dat het vaak heel erg moeilijk is en dat het vaak anders in elkaar zit dan op het eerste gezicht lijkt. En dat is, vind ik, best wel een probleem. Want er zijn gewoon heel veel regels en wetten die hele grote impact hebben op onze levens, op onze inkomens, op onze carrière zelf. En die komen eigenlijk vaak tot stand zonder dat mensen de kans krijgen, of misschien zelfs bewust nalaten, om er invloed op uit te oefenen, zodat zij er ook baat bij hebben. Je merkt nu, hè, regels kunnen zo streng zijn, of zo ingewikkeld zijn, dat het echt wel grote gevolgen heeft. Ondernemingen gaan failliet, zzp'ers raken in de bijstand en komen in een soort van bureaucratische molen terecht. En anticulturele instellingen, die moeten nu ook zo omsluiten. Gewoon puur omdat ze door de bomen het bos niet meer zien.
Ja, precies. Wat we eigenlijk zeggen is dus, mensen hebben gewoon vrij weinig verstand van politiek, houden zich er over het algemeen niet mee bezig. En nu is ineens corona er en dan is het ineens duidelijk hoe groot de invloed van de politiek is.
Ja, dat is echt het bijzondere van wat men dan noemt deze buitengewone, maar ook buitengewoon verwarrende tijden waar we in leven. En soms hebben mensen iets van, ik bemoei me niet met de politiek en de politiek bemoeit zich niet met mij. Nou, we leven nu, omdat we in een noodsituatie zitten, leven we in de tijd dat de politiek zich heel erg met jou bemoeit. En ook iedereen heeft er mee te maken en last van. En juist bij die coronamaatregelen zie je heel erg hoe ingewikkeld het is en hoe moeilijk het is om als buitenstaander, of als relatieve buitenstaander, daar zicht op te krijgen of ook maar invloed op uit te kunnen oefenen.
Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar even voordat we misschien helemaal in de corona duiken, zeg maar, waarom ben jij dan wel zo geïnteresseerd in de politiek?
Ja, het is eigenlijk wel grappig. Toen ik was als tiener al, was ik al voor politiek heel erg interessant. Ik ben toen ook lid geworden van een politieke jongerenorganisatie, JOVD. Dat is de politieke jongerenorganisatie van de VVD. En dat was voor mij een eye-opener, maar eigenlijk op een hele andere manier dan ik dacht. Hè. Je komt daar dan als een jochie, krijg je dat te maken met allemaal hele volwassen politieke vraagstukken. En ik begreep er eigenlijk veel minder van dan ik dacht van tevoren.
En hoe oud was je? Even voor ons.
Ja, ik zou toen 17, 18 zijn geweest. Ja. Dus dat is wel een tijdje terug. Mm-hmm. 15, 16 jaar geleden. Maar dat was toen, voor mij was dat heel verwarrend. Want ik dacht, ja, je hebt op school, krijg je natuurlijk bij maatschappijleer, krijg je wat een en ander mee van hoe de Nederlandse samenleving werkt, hoe de politiek werkt. Dus je denkt er best wel van af te weten. Maar als je dan echt ziet, blijkt het toch allemaal anders te zijn dan ik dacht. En ik heb toen ook echt bewust de keuze gemaakt om te zeggen van, hey, ik ga als student, ik ging studeren, laat ik politiek even wat het is. En pas als ik afgestudeerd ben, ga ik het weer oppakken en ga ik er weer mee aan de slag. En dat heb ik ook gedaan. En toen merkte ik dus inderdaad hoeveel verschil die paar jaar en zo'n extra studie kan uitmaken. Om er chocola van te maken van wat er allemaal gebeurt binnen de politiek.
Wow. En dus het was eigenlijk, want wat heb je gestudeerd?
Ik heb ervoor gekozen om sociologie te studeren en staats- en bestuursrecht. Mm-hmm. En dat zijn allebei ook wel echt opleidingen waar politiek en staatskunde en staatsinrichting een hele belangrijke rol in spelen. Dus je krijgt binnen die opleidingen krijg je eigenlijk van alle kanten mee van hoe een overheidsbesluit tot stand komt. En dat is heel gek, maar dat soort opleidingen heb je soms misschien ook wel nodig om te weten hoe een overheidsbesluit werkt. Als je erover nadenkt, is dat echt best gek.
Ja, waarom is dat gek?
Nou, omdat in een democratie gaan we ervan uit dat iedereen evenveel invloed kan uitoefenen op overheidsbeleid.
Yeah.
En dat je dus niet, bij wijze van spreken, helemaal gepromoveerd moet zijn in iets heel ingewikkelds voordat je voor jouw belang opkomt of voordat je invloed kan uitoefenen op een overheidsbeleid. Dat zie je ook de gedachte die als een bijvoorbeeld een bestuursorgaan, zo wordt dat dan genoemd, een besluit neemt. Dan wordt er ook van verwacht dat het besluit, als dat dan gericht is aan een persoon, bijvoorbeeld een toekennen van de bijstandsuitkering, dat die persoon dan ook begrijpt wat er in het besluit staat, welke rechtsbescherming daar tegenover staat, als hij er niet mee eens is, en dat de burger dat allemaal zelf zou kunnen doen. Maar in de praktijk, zijn dat vaak hele technische...
Nee, dus is dat niet zo? Een bestuursorgaan is eigenlijk een gemeente, een provincie, een Tweede Kamer, is dat ook een bestuursorgaan?
De Tweede Kamer is... dat is
dan worden we dus alweer heel technisch, snap je? Dat is best wel ingewikkeld. En vond je, want dat vroeg ik me dan af, want ik vond de politiek zelf eigenlijk wel leuker toen ik er meer van begreep. Want ik heb zelf politicologie gestudeerd en toen, als je er wat meer van begrijpt, en zeker ook toen ik erin werkte, dan snap je beter hoe het werkt en daardoor wordt het eigenlijk leuker. Had jij dat ook?
Ja, dat is inderdaad het toffe draad, zou je kunnen zeggen. Hoe meer je ervan af weet, hoe leuker het wordt. Ja. Dus in het begin, als je net mee begint, dan denk je, help, wat is dit allemaal? Maar op het moment dat je even over die drempel heen gaat en je gaat je er echt in verdiepen, dan kom je erachter, dan komt ook de logica van heel veel regelingen en besluiten, kom je achter. En dan wordt het ook veel leuker om ermee aan de slag te gaan. Het is echt een onderwerp waarvan het dus helpt om je er een beetje in te verdiepen, zodat je er daarna makkelijker mee aan de slag kan.
Ja, en wat ik ook wel leuk vind aan jou, is dat jij ook echt heel veel weet van hoe het echt staatsrechtelijk in elkaar zit. Want ik weet best wel veel van politiek, durf ik dan over mezelf te zeggen, maar ik weet niet altijd hoe het zit met wetgeving en regels. En dat is voor mij, ik vind dat iets minder interessant. Maar jij weet ook echt hoe dat in elkaar zit. En door dingen waar wij het over hebben ook, merk je ook wel hoe belangrijk dat eigenlijk is. Omdat je het anders heel moeilijk te volgen is.
Ja, dat is dat is eigenlijk inderdaad het gekke, dat politiek uit heel veel verschillende aspecten bestaat.
Ja.
Sommige mensen vinden het heel erg leuk om het debat, dat mensen, de ideeënstrijd zou je kunnen zeggen. Wat ik zelf heel erg interessant vind, is ook gewoon de staats- en het juridische aspect eraan.
Ja.
Van aan welke wetten moeten politici zich bijvoorbeeld houden? Hè? Want politici die maken wetten, maar dat betekent niet dat ze zichzelf niet aan wetten ook en regels en procedures moeten houden. Nou, en sommige mensen vinden dat altijd al heel technisch of heel stoffig worden. Maar ik denk dat als je dat ook goed begrijpt, je ook een heleboel begrijpt van wat politici wel doen of soms juist niet doen. Soms omdat ze bijvoorbeeld iets niet eens mogen doen, omdat er een wet in de weg zit die ze daartoe verbiedt.
Ja.
En dat is ook, ja. Ook
en dat vind ik dan ook wel weer super interessant. Dat vind ik dus ook heel interessant. En laten we eens beginnen met corona.
Ja.
Nou, vertel.
Ja, nou ja, goed. Het is raar. We zitten nu in een hele bijzondere week deze week. Dit is de eerste week van oktober waar we nu in zitten. En die begon met eigenlijk een toch wel bijzonder moment. Op maandag 28 september was er een persconferentie. Premier Rutte en minister De Jong kondigden daar aanscherpingen aan van de coronamaatregelen. Maatregelen die bedoeld zijn om verspreiding van het virus te beperken. En er gebeurde eigenlijk een heleboel opmerkelijke dingen, vond ik. Nou, een van de dingen waar het al mee begon, was dat om 1:00 middags waren de belangrijkste regels al gelekt. Dus op de social media, en bij de NOS en bij de Telegraaf, kon je al lezen wat er mogelijk aangekondigd ging worden in de persconferentie.
Interessant. Waarom is dat?
Ja, nou dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Van hoe komt het toch dat dat gelekt wordt?
Ja.
Dat weet ik niet. Het kan zijn dat een ambtenaar per ongeluk bij de kopieerapparaat zijn notities was vergeten. Er zijn ook stemmen die zeggen dat er misschien wel bewust gelekt wordt, zodat mensen van tevoren al een idee hebben van wat er in zo'n persconferentie gezegd wordt en het niet zo hard aankomt dan. Dat weet ik niet precies. Hè. Lekken is niet de bedoeling. Maar ik zou best kunnen voorstellen dat er ook wel een beetje opzet achter zit.
Volgens mij zijn alle persconferenties van corona bijna altijd al uitgelekt. Je kon eigenlijk alle maatregelen diezelfde middag al lezen voordat de persconferentie er was.
Ja, dat klopt. Dat viel mij ook op. Je zou dan zeggen dat als ze het lekker echt tegen hadden willen gaan, ze op een gegeven ogenblik daar wel maatregelen voor hadden moeten nemen. Dus nee, dat is inderdaad heel opvallend. Ik zelf denk dus ook wel dat er misschien wel bewust gelekt wordt. Ik denk niet dat ooit toegegeven gaat worden. Maar ik kan me best voorstellen dat ze inderdaad al wat naar de media toe lekken, zodat mensen er al een beetje op voorbereid zijn. En dat is ook helemaal niet zo onverstandig. Want ik vond de regels, de aanscherpingen die voorgesteld werden, ik vond ze behoorlijk ingrijpend. En ik vond ze ook behoorlijk ingewikkeld, als ik heel eerlijk ben. Toen ik het gelekte document lang zag komen, toen dacht ik al, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich uiteindelijk, wat er uiteindelijk in de persconferentie gezegd gaat worden. En waar we uiteindelijk mee te maken krijgen.
Vertel, want je zegt nu heel veel dingen.
Ja, nou, eigenlijk komt het heel erg kort op neer dat om het virus te voorkomen, moeten minder contactmomenten zijn.
Ja.
Dus de Rijksoverheid zegt, is van, nou, we moeten de groepsomvang moeten beperken. Mensen mogen minder grote groepsgroottes bij elkaar komen. Mensen mogen niet meer zomaar naar zalen toe gaan en daar met z'n hele velen zijn. Mensen moeten afstand betrachten, de 1,5 meter. Mensen moeten, de mondmasker, deze is op dit moment iets over gezegd.
Precies.
Maar ook daar is ook over nagedacht van.
En ik dacht eigenlijk, zeg maar, hè, misschien een beetje als naïveling dan ook, zelfs al weet ik al heel veel van politiek, zo van, nou, de jongen en Rutte, de Mark Rutte, die hebben een persconferentie, die zeggen dat. En dan, dan gaan ze daar in de Tweede Kamer over praten, dan wordt het een wet en dan moeten wij het allemaal doen.
Ja.
Zo werkt het niet, hè?
En zo werkt het niet, nee.
Nou, en dat is hoe werkt het wel?
Andere, dat is het andere bijzondere, want er was iets gelekt. Nou, toen was het iets, nou, dat zou zomaar, zullen dit de nieuwe regels kunnen worden? Toen zij tijdens de persconferentie zeiden Mark Rutte en de jongen, zei van deze regels, hè, ze gingen allemaal regels mondeling aankondigen.
Ja.
En daarvan zeiden ze al bij, deze regels gaan in om 6:00 dinsdag 29 september. Dus eigenlijk 24 uur later dan de persconferentie, of 23 uur later. En toen gingen ze eigenlijk mondeling een aantal regels oplezen. En het enige wat ze daarna zeiden, was dat Rutte zei, nou, duizelt u misschien een beetje, ja. Maar u kunt zo meteen deze regels op de website, deze persconferentie kunt u op de website van de Rijksoverheid teruglezen. Dus dan weet u wat allemaal mag en niet.
Maar dat is nog geen wet. Dat is geen wet.
Dat is geen wet. Als je inderdaad denkt hoe normaal een wet tot stand komt, ja, dan moet de Kamer moet er nog wat van vinden, de Raad van State moet er nog wat van vinden. En dat is een heel lang proces. En wat er nu eigenlijk gebeurde is dat er gewoon, nou, dat Rutte en de Jong, die zeiden iets van, nou, mensen, we gaan nu het volgende doen. Dat gaan we vanaf morgen doen. Houdt u het eraan.
Ja.
Nou, en om dat te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk weten hoe de systematiek in elkaar zit in een situatie waar we nu in zitten. In een crisissituatie, ja. Want we leven in wat men noemt een buitengewone tijd, dus in een crisistijd. En daarvoor hebben we een systematiek bedacht. Het bittere is dat die systematiek bedacht was voor grote rampen, als branden, vliegtuigongelukken, noem maar op. Maar ook dat het idee, het was niet speciaal ontwikkeld voor een pandemie.
Ja,
dus
nou ja,
dat is een beetje behelpen.
Precies, ja, dus wat ik weet, zeg maar bijvoorbeeld de Schipholbrand of zo, of als er iets op Schiphol gebeurt, dan weet ik, dan is de veiligheidsregio daarin, zeg maar, dan is het niet de gemeente, het is niet de Tweede Kamer, het is zeg maar de veiligheidsregio, en dat is volgens mij de brandweer, de hulpverlening en de burgemeesters. Hey, dat is een clubje, een soort vergaderclubje, ik weet niet hoe ik me dat voor moet stellen, die dan bepaalt.
Ja, je zou het inderdaad een vergaderclubje kunnen noemen. Het is inderdaad, het is eigenlijk iets bijzonders. Het is een overheidsverband. En wat je daar terecht noemde, het gaat inderdaad om de veiligheidsregio's. Daarvan hebben we 25 in dit land. Elk deel van Nederland valt onder een veiligheidsregio. Mm-hmm. En een veiligheidsregio is inderdaad een overheidsverband van burgemeesters van de grote steden die regio vallen. Die dan samen het veiligheidsbeleid voor die regio vormgeven. En het is wat men noemt functioneel bestuur. En dat betekent, het is officieel verlengd bestuur, maar dat is een heel technisch begrip, maar het is functioneel bestuur. Dus ze voeren eigenlijk uit dat wat nodig is om in een crisissituatie, die crisis, de baas te worden. En je noemde inderdaad heel erg terecht dat bijvoorbeeld bij een brand op Schiphol, is dat ook nodig, hè? Want dan gebeurt er iets. Nou, er zijn heel veel regio's, heel veel verschillende gemeenten zijn daarbij betrokken. En dat is natuurlijk belangrijk dat die met elkaar kunnen samenwerken om die brand te baas te worden. En te zorgen dat als er gewonden zijn, dat die ook goed verdeeld worden naar de juiste ziekenhuizen.
Ja, precies. Nee, maar dat kan ik dus helemaal volgen. Want stel, er is een brand op Schiphol en er zijn 100 gewonden. Die kunnen waarschijnlijk niet allemaal in één ziekenhuis terecht. Dus in de regio moeten alle ziekenhuizen ook samenwerken. Dus het is logisch dat daar, zeg maar, bestuurlijk, hè, dus de politiek, dat die ook een soort overlegorgaan hebben. Dat allemaal goed en soepel samen.
Ja.
Logisch.
Ja. Ja, en
maar hoe
daarbij
werkt het met corona?
Ja, daar komt ook het idee van functioneel bestuur vandaan, want er zitten ook niet echt politieke vragen achter. Hè? Als er een brand is, dan moet dat gewoon opgelost worden. Dan hoeft daar niet nog helemaal over vergaderd te worden met verkiezingen en zo. Dus dat moet dan gewoon gedaan worden.
Ja.
Maar bij corona is er iets anders. Is iets geks aan de hand. Want we zitten nu al maanden, we zitten al sinds maart, zitten we in die crisis. Hè?
Ja.
Het is niet iets wat zomaar even oplost. Nee, het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan.
Ja.
Mark Rutte spreekt zelfs al van het nieuwe normaal. Nou ja, en normaal is geen crisis, zou je kunnen zeggen. En ja, dat is dus best bijzonder dat we nog steeds, in de aanpak van de pandemie, dat we nog steeds werken met die veiligheidsregio's. Want die veiligheidsregio's, die hebben de bevoegdheid om zogenaamde noodverordeningen op te stellen.
Om het even begrijpelijk te maken. Dus Mark Rutte, even terug naar maandag. Mark Rutte en de jongen, die zeggen allemaal dingen. Maar eigenlijk moeten de veiligheidsregio's dan iets doen.
Ja, precies. Dus wat er eigenlijk de systematiek die inderdaad bedacht is, is dat Mark Rutte en Hugo de Jong, die mogen een zogenaamde bindende aanwijzing geven. Dus die mogen eigenlijk het bevel geven, dit gaan we doen. Dat hebben ze ook gedaan mondeling toen tijdens de persconferentie. Ze hebben toen eigenlijk gezegd, dit en dit en dit en dit en dit moeten gaan gebeuren. Maar daarmee is het inderdaad niet meteen een wet geworden. Eigenlijk was dat een opdracht of een aanwijzing die naar het andere overheidsverband, die veiligheidsregio's, is gegaan. Met de opdracht aan de veiligheidsregio's, jullie moeten hier regelgeving van maken. En de veiligheidsregio's doen dat dan door zogenaamde noodverordeningen
te stellen. Moeten zij dat doen? Zeg maar, mogen zij niet zeggen van daar hebben we geen zin in?
Ja, dat is een hele goede vraag. Die bindende aanwijzing moet opgevolgd worden.
Okay.
Dat betekent niet dat ze geen keuzes kunnen maken. Binnen de aanwijzing wordt er vaak nog ruimte gegeven om zogenaamde regionale keuzes te maken. Mm-hmm. Daar komen we zo meteen op, dat merk je ook. Mm-hmm. Maar in principe moeten de veiligheidsregio's, eigenlijk wat er dus vanuit Den Haag komt, moeten zij verwerken in een noodverordening. Ze kunnen dus niet zeggen, bijvoorbeeld een regio waar misschien weinig corona is, ik zeg maar Zeeland, kan niet zeggen van goh joh, wij slaan deze keer even over, we houden het erbij. Ze moeten het opvolgen.
Maar en een noodverordening, want een noodverordening klinkt eigenlijk vanuit zijn nood, dus dat is misschien maar tijdelijk.
Dat is tijdelijk. Ja, een verordening, voor mensen die dat niet weten, een verordening is eigenlijk een wet, maar dan op gemeenteniveau, dus op lokaal niveau. Zo kan je dat heel goed zien. En normaal wordt een verordening vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is eigenlijk de volksvertegenwoordiging, dus zeg maar de Tweede Kamer op lokaal niveau. Dus die mogen dat vaststellen. Maar ja, de gemeenteraad zit niet in de veiligheidsregio. Er is een uitzondering erop. Als er inderdaad een noodsituatie is, als er echt crisis is, dan mag de burgemeester van een gemeente ook een noodverordening opstellen. En in die noodverordening staan tijdelijke regels die puur bedoeld zijn om de noodsituatie, zoals die vorm is gegeven, te kunnen bedwingen. En dat is dus een bevoegdheid die niet ligt bij de gemeenteraad, maar die bij de burgemeester ligt. En die veiligheidsregio's hebben in het geval van een landelijke noodsituatie, zoals een pandemie, die bevoegdheid overgenomen van de burgemeesters van de gemeente. En die mogen dus nu zelf die noodverordeningen vaststellen.
Wie heeft dat overgenomen?
Dat hebben de burgemeesters die in de veiligheidsregio zitten. Dus de voorzitter. Ja, ja.
Dus de voorzitter van de veilige regio's hebben even die bevoegdheid overgenomen.
En heel verwarrend is dat de voorzitter van de veiligheidsregio is vaak de burgemeester van de grootste stad binnen de regio. Ja. Bijvoorbeeld in Amsterdam, we kennen burgemeester Halsma. Ja. Zij is burgemeester van Amsterdam, maar zij is ook voorzitter van de veiligheidsregio. En dat zijn twee verschillende functies waar ze ook apart voor benoemd is. Maar in de praktijk, als je de krant leest, worden deze functies vaak kriskras door elkaar heen gebruikt. Maar dat is nog best ingewikkeld, want als voorzitter van de veiligheidsregio kan Halsma misschien een besluit moeten nemen waar de gemeente Amsterdam, waar ze burgemeester is, het misschien niet helemaal eens mee is. Dus er zit wel degelijk een verschil in tussen beide functies.
Ja, precies. Ja, wat ik hieraan altijd heel ingewikkeld vind, is zeg maar... het democratische gehalte. Hè? Wat je eigenlijk wil is zeg maar dat de mensen die besluiten nemen, dat die ook verantwoording moeten afleggen. En dat is op landelijk niveau in de Tweede Kamer en op lokaal niveau in de gemeenteraad.
Ja.
Hè? Want wij, zeg maar, wij het volk, even, kiezen de mensen en die moeten ons vertegenwoordigen. En zij moeten dus vragen gaan stellen waarom heb je dit besluit genomen. En die veiligheidsregio's zijn eigenlijk dus helemaal niet democratisch gekozen.
Nee, dat is ook een van de grote kritiekpunten die nu veel komt op de veiligheidsregio's. Want wij zijn inderdaad niet naar de stembus gegaan om die veiligheidsregio's te kiezen of vorm te geven of erin zit. Sterker nog, als je de totstandkoming van de veiligheidsregio's bestudeert, dan zie je daar zelfs in genoemd dat ze het expres op afstand geplaatst hebben van de volksvertegenwoordiging.
Oh ja.
Dat heeft ook een reden. De gedachte is dat als er een noodsituatie is, dat er dan heel snel gehandeld moet worden. Dus dat je dan helemaal geen tijd hebt om nog met allemaal volksvertegenwoordigers gaan zitten vergaderen over wat misschien de beste aanpak is en welke keuzes gemaakt worden. Er moet dan heel snel gehandeld worden. En dan kan er achteraf aan de volksvertegenwoordiging, en in dit geval de gemeenteraad, kan dan uitgelegd worden waar bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ja. Maar er zit inderdaad geen directe democratische controle of vertegenwoordiging op. Nee. Als je dat zou vragen, dat vind ik altijd wel ook nog leuk te vertellen, als je dat zou vragen aan een burgemeester die in een veiligheidsregio zit, dan zal die zeggen dat er wel degelijk een democratische legitimiteit is, zoals hij dat dan noemt.
Oh ja?
Omdat er een wet bestaat die veiligheidsregio's in het leven heeft geroepen. Dus die zal daar dan naar verwijzen. Die zal zeggen, nee, er is wel degelijk democratische legitimiteit verleend, omdat de volksvertegenwoordiger ooit heeft vastgesteld dat we het op deze manier doen.
Ja, ja.
Maar als je heel eerlijk bent, Er is nu heel veel kritiek, komt er uit andere delen van het land. Die zeggen, nou, we willen misschien toch wat meer controle hebben en wat meer invloed hebben. Dat klopt, omdat er gewoon, ja, er ontbreekt toch echt een democratisch orgaan binnen de veiligheidsregio.
Ja, maar dit debat gaat wel een beetje aan de meeste mensen voorbij. Hè? Dit is eigenlijk binnen een klein clubje mensen die hier debatteert.
Ja, een heel klein clubje zelfs. En dat is eigenlijk, dat is jammer, hè? Dat merken we nu ook bij de coronamaatregelen. Dat de keuzes die gemaakt worden heel erg grote invloed hebben op de levens van mensen. En dan gaat het niet alleen om ons, hè, dat wij niet meer naar feestjes kunnen of dat wij afstand van elkaar moeten houden. Maar het gaat ook gewoon om de bedrijven die we hebben. Heel veel ondernemingen en organisaties die kunnen gewoon hun normale werkzaamheden niet meer verrichten. En dat heeft natuurlijk allemaal hele grote gevolgen. Hè. Heel veel mensen zijn hun baan zijn verloren. En er zijn allemaal steunpakketten natuurlijk in het leven geroepen. Die ook weer aan allemaal voorwaarden zijn verbonden. Maar de levens van mensen zijn de afgelopen tijd, niet alleen door corona, maar ook zeker door de coronamaatregelen, heel erg anders gelopen dan vorig jaar.
Ja, want ik zit dan een beetje te denken, gewoon even een voorbeeld. Stel, je hebt gewoon een restaurant. Stel, heb je een restaurant in Utrecht. Ja, moet je dan bij de gemeenteraad zijn? Als je zeg maar, je denkt van, er is nu een maatregel om maximaal 30 of 40 mensen in je restaurant te hebben. Maar stel, je hebt echt een gigantisch restaurant waar misschien veel meer mensen in kunnen. Dan zou je misschien een uitzondering willen vragen of theaters?
Ja, dat is een hele goeie. Laten we inderdaad beginnen met het restaurant. Ja. Omdat natuurlijk voor de horeca, dat is een van de sectoren die het hardst, samen toerisme, het hardst getroffen is door de coronamaatregelen, omdat er natuurlijk gewoon heel veel niet meer mag. Mark Rutte zei ook in de persconferentie, had hij het ook over het voorkomen van alcoholische contactmomenten. Want dat blijkt een reden te zijn waardoor er de smettingen plaatsvinden. En ja, laten we eerlijk zijn, in de horeca vinden er nou eenmaal veel late alcoholische contactmomenten plaats.
Precies.
Maar een horecabaas, die heeft de afgelopen tijd heel erg veel geïnvesteerd om in ieder geval zijn restaurant corona-proof te maken. Met allemaal looproutes, ontsmettingen. Nou goed, iedereen die in de horeca is geweest de afgelopen tijd heeft gezien hoeveel maatregelen er zitten.
Ja, en dan kan het. Huis. Super. Ja,
en dan kan het heel erg onrechtvaardig voelen als je opeens vanuit Den Haag hoort. Eerst moesten ze om 1 uur dicht. En 2 weken later werd gezegd, u moet om 10 uur dicht. De maximale groepsgrootte mag maar bestaan uit 4 mensen. En dan kan ik best begrijpen dat als je als horeca-ondernemer iets hebt van, ik heb hier een mening over, maar bij welk orgaan moet ik zijn? En het rare, het vervelende is, en daar hebben horeca-ondernemers ook heel veel last van, is dat er op dit moment niet één specifiek orgaan is waar je aan de bel kan trekken. Dat heeft te maken met die getrapte manier systematiek. De regel wordt bedacht in Den Haag.
Ja.
Dus dat betekent dat je eigenlijk moet gaan lobbyen. En dat doet ook de belangenbehartigers van de horeca, die doet het ook. Die moeten lobbyen in Den Haag met de regels. Dus dat van wat bedacht wordt. De uitwerking van de regels gebeurt in dat overheidsverband dat we veiligheidsregio noemen. Dus daar gaan ze heel precies invullen hoe die regel er juridisch uitziet. Wat nog best belangrijk kan zijn.
Die horeca-ondernemer wil gewoon weten wie die moet bellen.
Precies. En de horecaondernemer krijgt het meest te maken met de gemeente. Want de handhavers daarvan, die zullen gaan kijken van of je zich wel of niet aan de regels houdt. Hè. Die zijn met de uitvoering belast.
Maar als zij met de gemeente bellen, zeggen zij waarschijnlijk, die regels hebben wij niet bedacht.
Ja, precies. Dat krijgen inderdaad veel ondernemers krijgen nu te horen. Die krijgen inderdaad te horen van, wij kunnen er niet zoveel aan doen. Wij vinden het ook heel vervelend. Toch blijkt in de praktijk wel, omdat het natuurlijk valt of staat bij de manier hoe het uitgevoerd wordt, dat er een hele grote rol toch bij de gemeente zelf ligt. En we zien ook in verschillende steden in Nederland dat verschillende steden en gemeenten ook strenger of minder streng omgaan met die coronamaatregelen in het land. Dus in sommige gemeentes wordt er heel streng gecontroleerd. Er wordt er echt met het meetlintje gekeken van hoe zit het met terrassen, et cetera. In een andere gemeente wordt er veel ruimer mee, is er iets minder controle op. En krijgen bijvoorbeeld ook horecaondernemingen, krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer terrassen buiten te zetten.
Ja. Dus als het gaat
zodat ze meer gasten kunnen ontvangen.
Ja, precies. Dus als het gaat om de praktische dingen, dan moet je eigenlijk wel bij de gemeente zijn.
Ja, maar als het gaat om de regels, Ja, moet juridisch? Dus weer bij een ander orgaan zijn. Ja,
ja, maar waar moet
dus
je dan
dat is heel verwarrend.
Moet je dan bij, zeg maar, bij de veiligheid... Want de veilige, kan je de veiligheidsregio aanklagen? Werkt dat zo?
Nee, je kan de veiligheidsregio zelf niet aanklagen. Dat klinkt misschien wat raar voor mensen van de overheid aanklagen. Maar dat kan. Er bestaat zoiets als overheidsaansprakelijkheid. Als de overheid een maatregel afkondigt die onrechtmatig is... of die hele grote schade berokkent aan ondernemingen... dan bestaat er in principe een mogelijkheid om de overheid daarvoor aansprakelijk te stellen. Mm-hmm. Nou, er zijn heel veel horecaondernemingen die nu heel erg veel onderzoek doen. Niet alleen horecaondernemingen hoor. Die echt kijken van, hé, wij hebben heel veel schade door deze coronamaatregelen. Zouden we daarvoor de staat ook er en der aansprakelijk kunnen stellen?
Ja.
Nou, dan is het de kans dat dat de veiligheidsregio is, dat is best klein. Want die maken wel de regels, maar die voeren het uit. Maar er zou best kunnen zijn dat de gemeente bijvoorbeeld in de uitvoering ervan... bijvoorbeeld ten onrechte, dat is al gebeurd, ten onrechte een zaak dichtspijkert. Omdat zij zeggen van, nou, wij dachten dat deze zaak... deze horecaonderneming de regels overtrad, dus we spijkeren hem dicht. Hè? Dat gebeurt letterlijk. Dan spijkeren ze gewoon de voordeur dicht. En dan moet een zaak bijvoorbeeld 2 weken dicht blijven. Nou, dat heeft heel veel schade. Maar dan kan het best zijn dat dat misschien ten onrechte gebeurd is. Ja, dan kan zo'n horecaondernemer wel zeggen van, nou, dan heb ik echt schade geleden. Ik ben ten onrechte gesloten en die kan daar ook in het geweer tegenkomen. En dat zie je nu ook veel gebeuren. Ja, dan moet je dus bij de gemeente zijn, want hoewel de gemeente misschien niet de regel heeft gemaakt... zijn ze wel degene die de regel uitvoeren en die daarmee ook de schade hebben berokkend.
Ja.
Dus dat is best verwarrend.
Precies.
Ja, het is een. Ik krijg daar zelf ook heel veel vragen over van mensen die eigenlijk altijd een hele goede relatie hadden met de gemeente. En die nu er ook een beetje mee zitten van. De relatie tussen overheid en ondernemer verandert door de coronacrisis ook heel erg. Ja. En die is ook een beetje dubbel, hè. Ik heb heel veel horecaondernemers gesproken die zeggen, wat gek, als ik de gemeente bel voor de hulpmaatregelen, bijvoorbeeld de TOSO of de NOW, dan word ik allervriendelijkst te hulp gestaan. Als ik de gemeente bel om bijvoorbeeld een ruimer terras te krijgen, dan word ik ook heel vriendelijk te woord gestaan. Maar als er dan handhaving komt, dan krijg ik een hele andere kant van de gemeente te zien. En dan is opeens alle redelijkheid weg. En dat is natuurlijk heel verwarrend ook. En dat heeft ook weer te maken met dat de gemeente eigenlijk hele verschillende rollen moet aannemen binnen deze crisis. Aan de ene kant de helpende hand en aan de andere kant de boeman. En dat kan heel gek en dat kan heel verwarrend zijn voor burgers en ondernemers die met die verschillende rollen in aanraking komen.
Ja, en de grap is, want ik denk echt dat de meeste mensen denken dat alles in Den Haag wordt bedacht.
Ja. Ja. Nee, dat is niet zo. Dat is ook wat vaak mensen denken bij politiek. Hè? Als je vraagt aan mensen wat is politiek, dan zeggen mensen vaak dat is Mark Rutte en dat is Wilders. Of dat is Donald Trump en Joe Biden.
Ja.
Dat is het beeld dat mensen hebben van politiek. Maar heel veel politieke besluitvorming en politieke keuzes, die worden op andere niveaus gemaakt en ook bediscussieerd dan in Den Haag. En daar zijn inderdaad coronamaatregelen, maar met al die verschillende lagen is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat je ziet dat allemaal onderdelen op verschillende niveaus ter sprake komen.
Ja,
dat kan ook.
Maak je zin op.
Ja, nou, ik denk het andere goede voorbeeld daarvan is natuurlijk de culturele instellingen, de theaterzalen.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld. Want dat gebeurde ook iets heel geks, vond ik, afgelopen maandag. Er werd gezegd door Rutte van, nou, er mogen niet meer dan 30 mensen in een zaal.
Ja.
Komen, want dan is het te veel verspreiding. Maar, zei hij erbij, gemeenten krijgen de bevoegdheid om zalen die van groot cultureel belang zijn, een ontheffing te verleden.
Wat ik hier al niet aan begrijp, want normaal gaan de veiligheidsregio's, die verzinnen dus die regels, maar gemeenten mogen dus weer uitzonderingsregels bedenken op wat er in de veiligheidsregio's wordt bedacht. Werkt dat?
Ja, dit is inderdaad een ingewikkelde.
Ja.
De bevoegdheid om de ontheffing te verlenen, die ligt wel bij de veiligheidsregio. Dus de voorzitter van de veiligheidsregio kan het doen. Maar het zijn de gemeenten zelf die natuurlijk weten welke zalen in hun gemeente van groot cultureel belang zijn. Dus die kunnen dat dan weer aangeven bij de veiligheidsregio, die dan vervolgens weer de ontheffing kan verlenen.
Oh,
dus dat is een beetje een ingewikkelde, getrapte constructie.
Dus zeg maar even Amsterdam. Amsterdam heeft heel veel theaterzalen. Die gaat zeg maar gewoon tellen van, nou, er zijn wel, weet ik veel, 30 theaterzalen waar veel meer mensen in zouden kunnen. Er kunnen in sommige zalen wel 2000 mensen. Nou, het is een beetje raar als je daar maar 30 mensen gaat zitten.
Ja.
Dus die zegt van, nou, misschien 300 mensen in en die moeten dat dan doorgeven aan de veiligheidsregio.
Ja, nou, dat was dus een van de grote vragen. Hoe zit dat precies? Want daar was inderdaad heel veel onduidelijkheid over. Zeker in Amsterdam. Want inderdaad, Rutte zei van, nou, de vraag is, hoe bepaal je wat is cultureel voor groot cultureel belang? Dat is bijvoorbeeld een hele ingewikkelde vraag. Heel politiek ook, hè? Hoe doe je dat eerlijk? Want Amsterdam zat ermee. De veiligheidsregio in Amsterdam moest dinsdag nog de noodverordening maken. Maar Rutte had al gezegd dat hij al om 6:00 inging. Alleen hij is pas gepubliceerd afgelopen woensdag. Voor zalen, bijvoorbeeld voor Paradiso, was het heel ingewikkeld. Want Paradiso is een grote zaal, is echt een poptempel in Amsterdam. Er kunnen best veel mensen in. Die hebben allemaal maatregelen genomen, zodat het corona-proof is. En ze kunnen dan, normaal kunnen er echt honderden mensen in. En nu kunnen er iets van 100 mensen kunnen in hun grote zaal.
Ja.
Dus zij hadden ook gewoon een voorstelling waar gewoon, waar gewoon ook 100 kaartjes voor verkocht waren. En vervolgens krijgen zij te horen van, er mogen er maar 30 in. Maar misschien bent u van groot cultureel belang en dan mogen er misschien wel meer in. Misschien wel alle 100 die u gekocht heeft. Alleen op dat moment, dus Paradiso had toen gebeld met gemeente Amsterdam. Waar toevallig ook burgemeester Halsma zit, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio.
Ja, precies.
En ja, daar zaten ze op de stopera, zeiden ze van, oei, dit is best een probleem. Want we zijn wel van plan, we zijn wel voornemens om zalen vrijstelling te verlenen. Alleen op dit moment kunnen we nog niet, dat noemen ze heel technisch woord, een generieke ontheffing verlenen. Dus we kunnen nog niet meteen zeggen, alle zalen in Amsterdam mogen vanavond nog gewoon hun normale programma draaien. Daar moesten ze nog over nadenken. Want het moest
waarom niet? Allemaal... Want die regelgeving was nog niet ingegaan.
Ja, dat is ook een van de grote vragen die ik had. Ja, waarom niet eigenlijk? Dat is een vraag die ik ook had. En kijk, de reden waarom Halsma vond dat die generieke ontheffing onterecht was, was omdat de situatie in Amsterdam met corona zo ernstig is. Hè? We zijn echt een brandhaard. Dat ze het niet passend vond om zo'n generieke ontheffing te
Ik vind dit een mooi voorbeeld, omdat ik ook weet, een broertje die had iets in de Paradiso, toch? Misschien moet je
dat is...
Dan kan je even laten zien hoe persoonlijk dit is eigenlijk.
Ja, nee, kijk, dat is mijn broertje trad toevallig op die avond in Paradiso. Dat was een voorstelling waar hij heel erg lang al naar uitkeek. Daarom kon ik ook de gang van zaken daar goed volgen. Want ik was natuurlijk ook heel erg benieuwd. Hè? Mag ik? Zou ik dan die avond?
En op welke avond ging? Want dit is even van belang. Dus we hadden maandagavond de persconferentie. En welke avond zou hij die...
Dat is de dinsdag erop. Dus de dag erop.
Ja. Ja.
Dat was de 29 september.
Ja.
Toen de noodverordening er nog niet was. Maar toen Mark Rutte al tijdens de persconferentie had gezegd dat vanaf die dinsdag om 6:00 dus die nieuwe regels, de aanscherpingen zouden gelden.
Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk dat is natuurlijk voor culturele instellingen was het heel erg belangrijk. Maar die hadden gewoon al hun kaartjes verkocht voor hun optredens en voor hun theaterstukken die ze die avond wilden laten zien.
Precies.
En die zeiden ook van we hebben dat al helemaal veilig gedaan. We zijn gewoon corona-proof. Normaal hadden we dus al heel veel.
Hoeveel kaartjes waren er dan verkocht voor je broertjes?
Volgens mij hadden ze 100 kaarten verkocht. Dus dat was ongeveer ook wat er corona-proof mocht.
Precies. Ja.
Dus, maar dat zijn natuurlijk meer kaarten dan die 30 die maximaal toegestaan waren.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk was de situatie dat Paradiso toen heeft moeten besluiten om te zeggen van dan cancelen we wat we die avond wilden doen. Want we hebben gewoon geen duidelijkheid. We weten het gewoon niet van of we dit kunnen bolwerken. En het andere probleem is... Ja, als je 100 kaartjes hebt verkocht, hoe ga je bepalen welke 30 er eventueel wel naar binnen mogen? Ik heb vernomen dat er bij sommige theaters, die hebben gewoon gezegd, de eerste 30 verkochte kaartjes zijn geldig, de rest krijgt ze geld terug. Nou, dat kan.
Ja.
Maar probeer dat maar eens nog binnen. Probeer dat als mensen al voor de deur staan, probeer dat dan nog maar eens te regelen, zeg maar. Dus Paradiso heeft toen, net als veel andere zalen in Amsterdam, hebben toen een avond moeten cancelen, eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk... je kan zeggen van, hoe erg is dat met het oog op de pandemie waar we in zitten? Nou ja, goed, het valt te overleven. Maar wat je natuurlijk ziet, dat is ook het grote drama, is dat dit niet de eerste keer is dat tijdens deze pandemie culturele instellingen een grote klap hebben gehad. Hè?
Ja,
ze zitten, veel ervan zitten al, zijn al door hun reserves heen, hebben al heel veel van hun personeel moeten laten gaan, er wordt al heel veel gereorganiseerd. En, ja. En elke keer opnieuw, als je dan weer te maken krijgt met zo'n aanscherping, ja, dat op een gegeven ogenblik hou je het gewoon niet meer vol.
Ja.
En dat is ook wat je veel ziet nu binnen de culturele sector, maar ook binnen de horeca, maar ook binnen de toeristische branche, ook binnen de evenementenbranche, dat het gewoon ook voor ondernemers en voor organisaties gewoon heel erg onzeker wordt van kunnen wij nog wel doorgaan met onze...
En was het nou misschien anders geweest als Paradiso meer kennis had gehad van hoe regelgeving tot stand komt en hoe, want in principe was die regel bestond dus nog niet, want er was dus helemaal geen... Dus eigenlijk wat moeten we doen?
Ja, kijk, het is bij noodsituaties mogen verordeningen met terugwerkende kracht ingesteld worden. Dus dan, ja, dat is een beetje raar, maar dat is nou eenmaal met de noodsituatie daar om ontleend. Alleen, dat is natuurlijk wel een gekke situatie. Had het anders gekund? Ja, het had anders gekund. Het had echt anders kunnen zijn. Niet zozeer als Paradiso het anders had gedaan, maar als we de systematiek al anders hadden ingezet. Misschien heb je in de krant gelezen over de spoed-coronawet.
Ja, laten we het daar eens over hebben. Ja, hoe zit dat?
Ja, nou, dat is want we zijn al heel snel, nadat de systematiek met die noodverordeningen opgezet hadden, hadden mensen gezegd, dit kan niet zo langer. Er moet in plaats van die noodverordeningen, moet er een echte wet komen. Een zogenaamde formele wet, gemaakt door de Staten-Generaal en het kabinet gezamenlijk.
En is het dan ook zo, zeg maar, als die wet er is, dat dan al die noodverordeningen niet meer gelden?
Nou, die zouden kunnen gelden nog, maar dan zou eventueel, dat hangt een beetje af van hoe dat in de wet dan geregeld is, dan zouden ze bijvoorbeeld, dan zouden er ook al heel veel in de wet kunnen staan. En dan zou een noodverordening alleen nog nodig zijn om bijvoorbeeld regionale verschillen mogelijk te maken. Nee. Dus dan kan je alsnog werken met noodverordeningen, maar dan hoeft niet alles meer in een noodverordening geplaatst te worden.
Ja.
En wat ook heel belangrijk is, is dat je in zo'n wet ook kan regelen hoe bijvoorbeeld aanscherpingen of versoepelingen tot stand komen. Dus wat de procedure is. Nou, wat bijvoorbeeld heel erg zou helpen, is dat als je vrijdag al weet, er moet verscherpt gaan worden. Dat is iets wat vaak al een beetje van tevoren al bekend is, hè? Want mensen houden dat heel nauwkeurig bij, hoe het zit met het verspreiden van het virus. Dan heb je dus al een aantal dagen voorbereidingstijd. En dan zou je bijvoorbeeld al in de wet kunnen vastleggen dat sectoren die geraakt gaan worden door een mogelijke aanscherping, zoals bijvoorbeeld de culturele instellingen en de horecabranche, dat die al betrokken worden bij de aanscherpingen die eraan zitten te komen. Dus dat het niet rauw op hun dak valt, zoals afgelopen dinsdag is gebeurd, maar dat ze eigenlijk al op voorhand al weten en ook gehoord worden en misschien zelfs mee kunnen denken in de aanscherpingen. En dat er op die manier een veel beter coronabeleid tot stand komt.
Ja.
Nou, dat zou je kunnen regelen in zo'n coronawet. Maar als je misschien ook gemerkt hebt in de pers, in de krant, wordt er door heel veel politici, maar ook door heel veel deskundigen, heel kritisch gekeken naar die coronawet. Omdat die op dit moment, hij is nu wel zijn maand voorbereiden. Maar mensen vinden eigenlijk dat er nog heel veel nog niet goed geregeld is. Een van de dingen die bijvoorbeeld nog niet zo goed geregeld is, is wat ik net noemde. Is hoe betrek je op voorhand partijen, belangenbehartigers, misschien de gemeenteraad, bij totstandkoming van zulke aanscherpingen. Nou, dat is best spannend, vind ik, hoe dat uiteindelijk eruit komt te zien. En of die coronawet inderdaad de hoge spannende verwachtingen waar gaat maken.
Ja.
En de kans bestaat, en daar moeten we ook echt wel kijken, dat de Tweede Kamer misschien wel tegen gaat stemmen. Die gaat zeggen, van, we vinden deze wet niet goed genoeg. We stemmen hem weg. Dat is ook een risico dat erin zit.
Ja, en dan?
Ja, dan blijven we nog, dan zitten we nog steeds vast aan die systematiek waar we al een tijdje mee werken met die noodverordeningen.
Maar dan gaan ze die wet niet aanpassen of zo.
Nou ja, de hoop is dat op het moment dat echt iets aan de Kamer gestuurd wordt, dat er al zoveel aangepast is dat gewoon die kamermeerderheid er is. Dus dat de wet dan aangenomen wordt. Maar van wat ik zelf gehoord heb, is dat Kamerleden op dit moment nog heel erg kritisch zijn op wat er al in die wet staat. Ja, en daarom duurt het ook zo lang voordat die wet er is. Hè? Want ik had zelf die wet graag op voor de zomer gezien.
Ja.
Zodat we ook de situatie van afgelopen maandag niet gehad zouden hebben.
Ja, ja, precies. Maar in principe, maar goed, dit is weer even een heel ander, zeg maar, je gaat eigenlijk niet een wet sturen om vervolgens af te, zeg maar, dat het de Kamer niet haalt. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet wat ministers niet willen.
Dat zou voor, zeker voor deze minister, voor Hugo de Jong, ja, als zijn wet weggestemd zou worden in de Kamer of in de Eerste Kamer, zal dat wel echt wel een heel groot probleem
zijn. Ja, precies. Ja. Zo ijdel is hij dan ook weer wel, zeg ik dan maar even.
Ja, en dat is natuurlijk, hè, zijn beleid wordt dan ondermijnd. Ja. Dat is toch wel, dat is toch wel heel ernstig.
Ja, ja, precies. We zijn alweer even een tijdje bezig. We wilden eigenlijk nog een laatste stukje over bestemmingsplannen. Want om gewoon even om aan te geven van hoe belangrijk de politiek nu eigenlijk is. Gewoon, en de invloed op mensen. Eigenlijk door corona is het al super duidelijk. Mm-hmm. Politiek natuurlijk op je heeft. En dat we gewoon om 10 in huis moeten. En niet meer tot laat in het restaurant kunnen zitten. Hè, dat is omdat de politiek dat bepaalt. En jij hebt ook eigenlijk een heel mooi voorbeeld met bestemmingsplannen. Want bij het woord denk ik al, nou, laat maar zitten.
Ja, het is, bestemmingsplannen is, dat is echt iets wat, dat hoort echt bij de gemeenteraad. Gemeenteraad mag bestemmingsplannen vaststellen. En bestemmingsplannen, ik weet niet, je moet er maar eens een keer voor de grap, moet je er eens mee inkijken. Het zijn ongelooflijk technische documenten, waar eigenlijk op de vierkante centimeter het land in bestemd wordt. Hè?
Ja, en ik zou eigenlijk willen zeggen tegen iedereen die luistert ook, blijf even luisteren, want ik denk dat heel veel mensen afhaken dat ze denken, nou, dit is echt boeiend.
Ja, dat klopt. En dat is echt ook het grote ding. Je hoeft het woord bestemmingsplan maar te laten vallen en mensen, weet je, zijn er gewoon helemaal klaar mee. En dat is heel erg jammer, want een plan dat elke vierkante centimeter van Nederland vormgeeft, is natuurlijk onwijs belangrijk. Dat is
Misschien moet je gewoon bij het eind beginnen. Want er zijn, als je dit goed snapt, dan kan je hier dus heel veel geld mee verdienen. En je kan dus heel veel invloed uitoefenen. En dus heel veel mensen die afhaken bij bestemmingsplannen, dat is eigenlijk helemaal niet slim, want het is in je eigen nadeel.
Ja, het klopt. Het is een van de manieren om heel erg veel geld te verdienen met bestemmingsplannen. En dat is ook waarom er zoveel aandacht voor is. Ja. Is dat een bestemming gewijzigd kan worden. Ja, en een goed voorbeeld daarvan is, dat zie je bijvoorbeeld in de stad. Iemand heeft een plek waar eerst bestemming kantoor stond. Nou, dan heeft hij zijn kantoortje. En dat heeft een zekere waarde. Want als je een kantoorpand hebt, dan staat dat in de boeken voor een bepaald bedrag.
Ja.
Maar een andere bestemming, bijvoorbeeld horecabestemming, kan veel meer waard zijn. Dus een kantoortje kan je bijvoorbeeld verkopen voor 2 ton. Terwijl een cafeetje kan je misschien wel verkopen voor 500.000. Nou, op het moment dat dan die bestemming wijzigt, gaat dan van kantoorruimte naar café, ja, dan ben je opeens eigenlijk heel erg rijk geworden.
3 ton rijker.
Ja.
Er is niks veranderd.
Er is niets veranderd, maar opeens ben je 3 ton rijk. En wat je hoeft te doen misschien, is te zeggen van, nou, dit was vroeger kantoor en vanaf heden is het café. Vraag je nog een vergunning aan, een huppakee. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Dat is, mensen willen dan misschien ook graag dat zo'n bestemming gewijzigd wordt.
Ja.
Dus die gaan daar ook lobbyen om te zorgen dat het in hun voordeel gewijzigd wordt, zodat ze een betere bestemming hebben op hun perceel of hun pand. Nou, dat gebeurt ook heel veel. Maar ja, wat als jij gewoon van je rust houdt, je bent de buurman van dat kantoorgebouw en je woont heel erg prettig in die straat, want ja, een kantoor heeft niet zoveel overlast.
Nee.
Ja, dat is gewoon van 9 tot 5, een hele fijne buurman om te hebben. Nooit feestjes, helemaal niets. Heel anders is het als er een café komt. Ja, dan verandert er een heleboel. Een café die gaat tot diep in de nacht door. Misschien dat je niet eens geen nachtrust meer hebt. Dus een wijziging van kantoor, de horeca, zal voor de buurman helemaal niet zo gunstig zijn. Het zou best kunnen zijn dat niet alleen zijn nachtrust ernstig verstoord wordt, maar dat zijn woning, die eerst heel gewild was, in de waard wordt. Dus waar je buurman misschien 3 ton verdient met die wijziging, ben jij als buurman, zie je eigen prijs, zie de waarde van je woning kelderen. Nou, dat gebeurt in de praktijk, gebeurt dat best veel. En dat is gewoon een hele ingewikkelde, vaak hele technische discussie. Vergaderingen en bewonersavonden over bestemmingsplannen duren vaak ook tot diep in de nacht. Hè? Je zei net al, mensen haken vaak alleen al af als ze het woord bestemmingsplan horen. Hè? Dan is het al helemaal klaar. Nou, laat staan dat mensen met plezier of überhaupt naar zo'n bewonersavond toe gaan. Maar het kan hele grote gevolgen hebben.
Ja.
Als je niet oppast, kan het zijn dat je buurman een wijziging doorvoert of een wijziging voorstelt die gewoon heel erg in jouw nadeel is. En die jou ook gewoon heel veel geld en ook heel veel nachtrust kost.
Ja.
En wat we merken, dat is eigenlijk niet zo heel goed, vind ik, is dat in Nederland slechts een klein groepje Nederlanders, ze worden door politicologen de participatie-elite genoemd, die echt invloed uitoefent op de gemeentebesluitvorming, zoals
hoe groot
bij
is die bestemmingsplannen. Groep? Hoe groot is die groep?
Het gaat om, naar schatting, het gaat om max 15% van de samenleving.
Ja.
En de groep die echt, echt actief is, is nog kleiner dan dat. Dus 85% van de samenleving bemoeit zich eigenlijk helemaal niet. Bemoeit zich niet tot nauwelijks, moet ik zeggen, met gemeentelijke besluitvorming.
Ja.
En de groep die zich echt, echt intensief bemoeit met gemeentelijke besluitvorming, is nog zelfs een stuk kleiner dan die 15%.
Dat zijn ook echt mensen die dus wel veel belang daarbij hebben en die ook daar ook nog wel veel geld aan zouden kunnen verdienen.
Ja, dat zijn mensen die vaak hele goede redenen hebben om te doen. Bijvoorbeeld omdat ze een belang hebben. Bijvoorbeeld horecaondernemers, dus één, of vastgoedeigenaren. Maar ook idealisten en activisten, die heb je ook heel veel. Mensen die bijvoorbeeld voor de natuur opkomen, die behoren ook tot die harde kern.
Ja.
Dus het is eigenlijk maar een heel klein groepje dat er mee bezig is. En als je daar dan over nadenkt, dan is daar eigenlijk wel gek. Want daardoor ligt er heel erg veel macht, zou je kunnen zeggen, bij een heel klein deel van de samenleving.
Ja.
En die macht zetten ze vaak in, niet voor het algemeen belang, maar vaak gewoon voor hun eigen belang of voor hun eigen overtuigingen. Het betekent helemaal niet dat dat ook de overtuigingen zijn van de meerderheid van Nederland, of dat het belang is in het algemeen belang. Ja, en dat is natuurlijk heel interessant. Het is een gegeven dat er maar zo weinig mensen zijn die zich daarmee bemoeien. En er zijn heel veel initiatieven die mensen graag aansporen om zich er wat meer in te verdiepen en ook eens een keer te komen. Maar dat zet vaak gewoon geen zoden aan de dijk. Want zoals je net al terecht zei, het woord bestemmingsplan schrikt al bijna iedereen af.
Ja, laten we het niet meer noemen voordat meer mensen afhaken.
Nee, voordat het verboden B-woord.
Precies, ja.
Waar ik zelf heel erg mee bezig ben, ik denk van, nou goed, laten we gewoon zeggen dat dit nou gewoon eenmaal het gegeven feit is. Wat ik heel erg probeer in mijn politieke werkzaamheden, maar ook in mijn professionele werkzaamheden, is om die regelgeving inzichtelijk te maken voor de mensen die er misschien zelf niet van bewust zijn, maar die ze er wel mee te maken krijgen. In ieder geval mensen aan te sporen van, hey, dit kan voor jou van betekenis zijn, van misschien is het interessant voor jou om je er echt in te gaan verdiepen. En misschien ook actie te gaan ondernemen.
Ja,
en is die
belangstelling groot? Of zeg maar, vinden mensen...
Nou, het is een beetje wat je helemaal aan het begin zei.
Ja.
In het begin is het natuurlijk onwennig. Mensen hebben iets van, nou, ik weet het allemaal niet. Is dat interessant voor mij? Maar op het moment dat mensen zich er een beetje in gaan verdiepen, dus eigenlijk over een zogenaamde kennisdrempel heen gaan, komt wel heel snel de bewustwording van, oh, dit is interessant. Oh, dit is nuttig. Oh ja, dit betekent ook heel erg veel voor mij.
Ja.
Maar het is best een klus om mensen over die drempel heen te krijgen.
Ja, en dat zit dus wel een beetje in een stukje kennis ook.
Ja.
Ja.
Het is, je ziet het vaak met juridische dingen hoor. Bijvoorbeeld algemene voorwaarden. Elke ZZP'er weet dat die algemene voorwaarden moet hebben. Maar die denkt, hoe belangrijk zijn ze nou echt? Hè? Maar pas op het moment dat mensen een keer in de algemene voorwaarden gaan verdiepen, dan pas merken ze, oeps, dit is inderdaad heel erg belangrijk. Tijd om er echt werk in te steken en te zorgen dat ze goed in orde zijn. Nou, dat zie je vaak met dit soort ingewikkelde en complexe dingen, onder bestemmingsplannen. Dat op eerste gezicht denken mensen, nou, dit zal niet voor mij van toepassing zijn, dit is voor mij niet zo interessant. Maar op het moment dat ze dan inderdaad er wel in gaan verdiepen, en een beetje vaardigheid in krijgen, een beetje handig mee worden, ze merken van, oh, dit is eigenlijk heel erg boeiend en het is ook heel erg nuttig voor mij.
Ja, ja, en dat, en zeg maar, ik vind het zelf ook altijd heel erg, met name ook, ik merk het ook bij heel veel vrouwen, met name die zoiets denken van, nou ja, het is niet voor mij, ik snap het niet, laat maar zitten of zo. Terwijl ik denk, het is zeg maar, je kan wel denken, precies wat jij zei eigenlijk in het begin, van je kan wel denken dat jij niet in de politiek geïnteresseerd bent, maar de politiek gaat wel over jou, ze besluiten wel voor jou en je ziet het met corona. Het is super interessant om het juist wel te weten en wel te begrijpen. En ook om te begrijpen waarom dan de burgemeesters nu zo'n stampij maken in de media. Omdat die dus eigenlijk heel veel te zeggen hebben ook. En dat Rutte en de jongen moeten daar ook rekening mee houden.
Ja, dat klopt. Alleen al om de krant te kunnen begrijpen, helpt het heel erg om te weten hoe zit het eigenlijk met die systematiek? Wat zijn die veiligheidsregio's?
Ja.
Welke rol hebben burgemeesters daarin? Ja, dan wordt het opeens een stuk begrijpelijker waar ook al die krantenartikelen over gaan.
Ja, precies. Ik denk, en dat hebben wij ook echt gemeen, dat wij echt denken van hoe is het mogelijk dat heel veel mensen gewoon dat niet weten? En eigenlijk ergens denk ik, ik hoor ook best wel vaak dat mensen zeggen van ja, ik zou me er wel aan willen verdiepen, maar ja, waar begin je dan ook, hè?
Ja, dat is inderdaad eigenlijk de vraag van hè, door het boom het bos in me zien. Maar wat is eigenlijk het juiste beginpunt? En ik denk ook, hè, wat ik net al zei, ik denk dat dat ook echt de grote uitdaging is. Hoe krijg je mensen over die drempel heen? En van waar begin je als je inderdaad misschien wel die drempel wil beslechten? Nou ja, dat is natuurlijk een hele interessante, hele interessante vraag.
Ja, en moet je ook lid worden van een politieke partij per se?
Ja, dat is vaak wat mensen denken of zeggen. Van, oh, nou, als je meer wil weten van politieke besluitvorming, dan moet je lid worden van een politieke partij. Dat is echt helemaal geen slecht idee. Ik kan het iedereen aanraden, want je krijgt allemaal leuke cursussen volgen. Alleen de werkelijkheid is dat maar heel weinig mensen in Nederland lid zijn van een politieke partij. In mijn hoofd zit dat percentage op dit moment rond de 2%. En het wordt elk jaar minder, want er zeggen meer mensen hun lidmaatschap op dan dat mensen lid worden. Dus dat is 98%, zou je zo kunnen zeggen, is geen lid van een politieke partij. En dat is begrijpelijk, want mensen vinden het ook vervelend om verbonden te zijn aan een bepaalde politieke partij. Omdat je dan ook een deel van je onafhankelijkheid wel opgeeft. Je kan niet zo meer makkelijk switchen naar een andere partij als je eenmaal gekozen hebt. En dan is de vraag van, ja, is het echt noodzakelijk om lid te worden van een politieke partij, om die kennis op te doen? Nou, en ik zelf denk eigenlijk, van niet.
Nee.
Ik denk dat het ook heel erg goed is om, ook als je niet lid bent van een politieke partij, toch de mogelijkheid te hebben om daar een beetje inzage te krijgen in die kennis, die binnen partijen vaak wel aangeboden is. Dat is ook de reden waarom ik daar ook allemaal initiatieven voor ben eigenlijk gestart, om dat ook mogelijk te maken.
Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen eerst misschien even willen oriënteren voordat je überhaupt misschien ook ergens lid gaat worden. Dus dat snap ik ook. Daarom zijn wij natuurlijk een initiatief gestart. En dat vind ik echt superleuk dat wij dat samen hebben gedaan. Ja. Ik heb natuurlijk Politieke Adem. Ik ben de Politieke Ademacademie gestart. En wij gaan eigenlijk om gewoon even low-key te beginnen. En ook omdat het corona is. Willen we eigenlijk gewoon een keer een Q&A doen. En jij bent ook een van de trainers bij de Ademacademie.
Ja.
Kan je even vertellen wat jij precies doet? Wat is jouw expertise?
Nou, wat ik eigenlijk doe zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant probeer ik dus regelgeving zoals die is, dus de systematiek begrijpelijk te maken, zodat mensen weten hoe het spelletje werkt.
Ja.
Dus dat is aan de ene kant eigenlijk de spelregels van het spelletje uitleggen. En aan de andere kant train ik ook mensen erin om het spelletje beter onder de knie te krijgen. Dus eigenlijk gewoon de absolute basics die je nodig hebt om binnen het politieke spel om je overeind te kunnen houden. En als je het gevoel hebt, ja, en in mijn ervaring, als je dus de spelregels kent en je hebt er ook een beetje handigheid in gekregen in hoe het spelletje werkt, ontstaat er daarna vaak zo'n enthousiasme en zin dat het daarna ook heel gemakkelijk is om door te groeien en er dus beter in te worden.
Ja.
En ja, dat is echt mijn specialiteit.
Ja, leuk. En ja, ik vind ook echt, jij doet ook veel met storytelling, dus dat je echt probeert dat mensen gaan uitleggen waarom ze iets doen. Ja. En dat is ook, maar dat is goed, een onderwerp op zichzelf, dat ze een utopie kunnen schetsen. Hè? Dus dat ze iets kunnen schetsen wat er niet bestaat.
Een van de belangrijkste dingen is binnen het spelletje, om het goed te kunnen, is natuurlijk goed onder woorden te brengen van wat je wil, hè, in deze samenleving. Wat je wil veranderen, wat je wil bereiken. Nou, dat is storytelling, zoals dat dan genoemd wordt, helpt er heel erg bij. Je zou ook merken dat als je daar goed in wordt, als je daar inderdaad oefeningen in doet en een cursus vervolgt, dat je ook al heel snel tot hele concrete successen kan komen.
Ja. Nee, ja, super cool. En ik denk ook echt, ik denk dat mensen onderschatten dat het is super belangrijk dat je iets kan schetsen wat nog niet bestaat. Dus dat je iets kan, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Je ziet ook bij als mensen huizen gaan verkopen, als dat helemaal leeg staat, dan wordt het helemaal niet zo goed verkocht. Als dat dus met plaatjes geschetst kan worden hoe het eruit zou kunnen zien,
ja,
dan werkt het veel beter. En dat is eigenlijk wat je in de politiek ook doet.
Ja, dat klopt.
Idee verkopen.
Een idee verkopen. Nou, ik vind dat een hele mooie metafoor. Eigenlijk verkoop je in de politiek lege huizen.
Ja.
Dat je verbeeldingskracht nodig hebt om te laten zien wat het eventueel kan worden. En hoe mooi het ook kan worden. Nee, dat klopt.
Ja, precies. We willen een Q&A gaan doen. Maar voordat ik altijd daar naartoe ga, heb jij nog iets wat je wil zeggen? Wat je kwijt wil? Want we hebben nog heel veel dingen besproken.
Ja, Nee, eigenlijk, ik denk dat we alles wel behandeld hebben. Van inderdaad, wat ik eigenlijk mee wil geven, is dat politiek. En ik denk dat we dat met het voorbeeld van corona en van het bestemmingsplan, dat we dat ook echt wel behandeld hebben. Dat het soms heel ingewikkeld kan zijn. Dat klopt, omdat het ook heel erg ingewikkeld is, helaas. Maar dat is nou eenmaal hoe het is. Maar dat het heel erg de moeite loont om toch even over die drempel heen te gaan. De basics in ieder geval meester te maken. En dat je daarna ook veel beter begrijpt van waar dat soort beslissingen vandaan komen.
Ja, precies. En daarom willen we eigenlijk een Q&A doen, om ook gewoon eens even, we hebben nu even corona eruit gepakt, maar het is, er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen en corona is überhaupt ook nog veel groter en ingewikkelder. Om iedereen gewoon de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen over de politiek en echt beter te begrijpen hoe het werkt. Wat is nou eigenlijk, wat is een coalitie, hoe werkt dat? Of gewoon misschien hele andere vragen. Wil jij daar nog iets over zeggen?
Nee, ik geloof dat we over 2 weken de Q&A ingepland hebben. De link met de precieze tijd en datum, die komt online te staan. Dan kan je aanmelden.
Ja.
En als je ook vragen hebt, dan zouden we het ook heel erg leuk vinden om die van tevoren al opgestuurd te krijgen. Want dan kunnen we ook, hebben we ook een goed beeld bij van wat er allemaal langskomt en kunnen we daar ook goede antwoorden op geven.
Ja, en dan kunnen we het ook gewoon voorbereiden.
Kunnen we voorbereiden, ja. Maar het zou heel tof zijn om inderdaad iedereen... iedereen is welkom om aan te sluiten.
Ja, ik hoop dat er heel veel mensen zijn. Wij zijn er sowieso. Wij gaan lekker kletsen over de politiek. Duurt 1 uurtje, 2 uurtjes. En het is lekker online, dus helemaal coronaproof. En dankjewel, Laurent, voor dit leuke gesprek. Ik heb er oprecht ook wel veel van geleerd. Met name over corona.
Ja, nou, gelukkig. Ja, het is een ingewikkeld onderwerp. We zullen er helaas nog een tijdje mee bezig zijn, denk ik. En misschien dat we tijdens de Q&A nog verder op in kunnen gaan. Ik vond het ook heel erg leuk gesprek, Marleen.
Yes, dankjewel. Hey.
Dankjewel voor het luisteren naar de Politieke Adem podcast. Laat een review achter in de comments, of bij iTunes of bij Spotify. Dan wordt deze podcast nog sneller gevonden. En wil je nu bij de Q&A zijn, want wij houden dus met z'n tweeën een Q&A, omdat we het eigenlijk zo leuk vonden, hadden we bedacht om dat Laurent en ik op 14 oktober om 7:30 online gaan. En ja, we noemen het een Q&A, maar je kan het ook gewoon een politieke huiskamer noemen. Het is een online bijeenkomst. We praten over alles, maar vooral over politiek. Dat is wel de gemene deler. Je mag alles vragen wat je wil, maar je mag ook gewoon, als je het leuk vindt om lekker te kletsen over politiek, er gewoon lekker bij zijn. Het duurt 1 uur, 1,5 uur, even afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. Wij zijn er sowieso, het zou super leuk zijn als jullie er ook zijn. Meld je aan in de link op de Politieke Adem website of hieronder in de show notes, dan kan je je aanmelden. Tot dan en bedankt voor het luisteren.